Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zondagavond 23 mei 2021. En vanuit Utrecht, Amsterdam en Texel is dit de Rode Lantaarn.
Dit is de avond voor de dag van morgen. Het is de Giro van de vluchters, de Giro van de debutanten, de Giro van Ubuntu. De Giro van de terugkeer van de meerenner. De Giro van de aanhouder Mollema, die vooralsnog niet wint. De Giro van Nizzolo, Kampenaerts en de man met een naam als een opera en een kamerbrede grijns. Lorenzo Fortunato e il Miracolo del Zoncolan. Als het een film was, gingen we kijken. Als het een opera was, zongen wij mee in het koor. En als het een etappe was, zouden wij er een podcast over maken. Het is de avond voor de dag van morgen. Laten we direct uit de start demareren, jongens. Dat schijnt nogal eens te helpen.
Aquí nos vemos. Bueno, bueno, bueno. Que ganamos. Sí.
I wish I could be in the south of France.
Sur de France.
In the south of France, sitting right next to you.
Willem, ja. Gecondoleerd. Laten we, ja.
Laten we vrolijk beginnen.
We knallen maar gelijk erin.
Ja.
En,
we zitten 10 minuten na het laatste fluitsignaal van NAC-NEC.
Na het eerste huilsignaal van Willem, ja.
Het eerste, ja, 9 minuten na het eerste huilsignaal van mij, inderdaad. Dat zeg je goed. En ja, we hebben verloren, Jonne.
Ja.
What's more to say?
Nou ja, weet ik niet, maar ja, het begint altijd met benoemen. En daarna kan je het een plekje geven. En daarna kan je het verwerken, toch?
Ja, dat heb
ik,
zeker.
Van al die zelfhulpboeken meegekregen.
Ja. Ik sluit niet uit dat ik halverwege deze uitzending instort. Dan moeten jullie me maar weer oprapen. Of laten liggen, whatever. Maakt me ook niet meer uit. Het doet er ook allemaal niet meer toe.
Ja, en dat terwijl je nog zo lekker op vakantie bent.
Zeker.
Even lekker, ja. Het kopje leeg.
Ja, ik had een slecht voorgevoel. Want ik ben weer wederom op Texel. De vorige keer dat ik op Texel was, was tijdens de slottijdrit van de Tour de France. In, van de Poggi versus Roggi. En toen
wat is een meer emotionele... aangelegenheid voor jou? Dit of destijds?
Nou ja, deze toch wel, ja. Ja, ja, nou, dat was natuurlijk anders, want bij Poggi versus Rocky was het natuurlijk... toen was ik ook wel voor Roglic. Maar toen baalde ik vooral dat ik gewoon die rit, waarvan wij allebei trouwens inderdaad dachten van, nou, wat kan daar nog gebeuren?
Maakt
niet zo gek veel uit dat we die niet live zien. Toen baalde vooral dat ik die live gemist had. Want dat is toch wel een van de meest bijzondere ritten van de afgelopen jaren. En bij NAC ben ik natuurlijk iets emotioneler betrokken. Dus dat komt iets harder aan. Maar ja, weet je, ik heb dan ook wel weer... Ik denk, ja, we hebben gewoon dit hele seizoen echt klote gevoetbald. Dus het was heel erg onterecht geweest. Maar ja, whatever.
Ja, wat kan je uitschelen,
ik had er prima voor getekend.
NEC was ook niet al te best, toch, het hele jaar?
Nee. Ja, het is gewoon... Het is een loterij, jongens. Het is een loterij. Dan kun je het verkeerde loodje trekken. Dat blijkt.
Ja, ongelukkig.
Maar goed. Ja, ongelukkig, ja. Kun je wel zeggen. Gelukkig is het op Texel wel mooi. Ik heb net een haas gezien. Die rende voor mijn huis langs.
Een haas, zeg maar, die allemaal die het Nederlands recordhouder aantrok? Of gewoon echt zo'n dier?
Ja. Nee, een dier.
Ja. Een dier, oké.
Okay. En je zegt huis, maar kun je
nou,
het even...
schuur.
Ja, maar we zien je wel.
Ja.
Maar, waar zit je eigenlijk? Wat is dit?
Nou, dit is een. De etablissement waar ik mij nu bevind bestaat uit 3 delen. 1 deel is een pipowagen. En dat klinkt mamaloe, maar het is echt een luxe pipowagen. Als in met isolatie en hele fijne bedden en zo. Nee, maar wel gewoon echt hele goede bedden. Met Texelse wol erop, zodat je lekker slaapt. En het leuke is dus, ik was hier vrijdagavond aangekomen en toen stormde het keihard. Volgens mij overal in Nederland. Het was heel heftig. Maar dan gaat het heet hier Skommelnacht. En dat is volgens mij een beetje genoemd naar de heftige nachten op Texel die je kunt beleven. Zeg maar omdat het weer hier zo heftig kan zijn. En dan sliep echt fantastisch. Want je had een soort, die wagen die bewoog een beetje. En je lag zo lekker op zo'n matras. Ja, ik vond dat, en je hoorde die wind zo langs die wagen gieren. Het was echt goed. Dus, maar er hoort dus ook een schuurtje bij.
Klinkt afschuwelijk.
Ja. Nee, ja.
Klinkt een beetje alsof er een overstroming aanstaan is.
Dat viel wel mee. En daarnaast is gewoon een schuur waar dan een keuken en een zithoek in zit. Skommelnacht heet het. Je moet maar eens kijken. Niet allemaal naartoe gaan, want dan is het vol voor de rest van het jaar. Het is, maar wel voor jullie, voor de luisteraars wil ik hem wel aanbevelen. Als je toch een fijne plek op Texel zoekt. Skommelnacht.nl.
Ja, lekker. We gaan met z'n allen gewoon lekker daar naartoe. Lekker skommelen.
Zeker. Hoe is het met jullie dan?
Ja. Wat zal ik zeggen?
Ziet er weer wat verwilderd uit.
Ik zie er wat verwilderd uit. Dat kan deels komen door de maniacale weekend dat ik heb qua werk. Ik heb behalve de vaste deadlines waar ik iedere week hier tegen jullie over klaag, nu voor de derde keer. heb ik ook deze week mijn tv-week bij de Volkskrant. Wat betekent dat ik zowel op zondag rond de lunch een column moet inleveren als op maandag. Dus dat komt dan bij de vaste. Dus dat is gewoon veel werk. En die moeten natuurlijk toch een beetje actueel zijn. Songfestivalachtig of in ieder geval moet ik dat
Je hebt gekeken afwachten. Dus?
Nou, ik heb een stukje gezien en ik heb de nazit bij Paul de Leeuw en Astrid Joosten gezien. Dat was, daaruit bleek dat mensen echt genoten hadden. dus ik weet niet of dat een samenvatting is waar je als recensent mee kan volstaan. Maar nee, ik weet niet of ik het helemaal ga kijken. Want het zal er vast fantastisch hebben uitgezien. Het zal vast ook vreselijk hebben geklonken. Dat geloof ik allemaal best wel. Dus daar hoef ik niet 3 uur voor te gaan zitten kijken. Dus ik heb ook nu een stuk geschreven over iets anders, over een documentaire. En voor morgen ga ik wel iets songfestival gerelateerd doen, maar niet over het programma zelf.
Maar wat me zo lastig lijkt, omdat je schrijft natuurlijk bijna alleen maar columns de hele tijd. Of in ieder geval zeg maar dingen waar dan je iets bij moet vinden.
Ja.
Dus je moet veel vinden de hele tijd.
Kijk, dat vinden, die columns of die recensies, dat is natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling dat je daarbij iets bevindt, maar... Ik probeer in ieder geval een soort genre te creëren voor mezelf waarin dat niet altijd moet. Dus dat ik alleen iets hoef te vinden als ik echt iets vind. Ja. En dat is helemaal niet zo heel vaak. Toevallig voor mijn HP-column voor morgen gaat over de meerenner. Ja goed, dat is wel duidelijk wat iedereen daarvan vindt. Maar goed,
fantastisch.
Toch nog maar eens even benadrukt.
Heerlijke man, heerlijke man.
Ja, dat echt een aparte... Dat was toch goed geweest als hij toch weer van de fiets had gelopen, hè? Nou ja, goed. Dit
is de eerste de beste kant gegrepen gewoon.
Ja, het werd ook bijna knokken met een van de meerenners. Dat was genieten. Ja,
hij werd daarna zo in het decor geslingerd, hè?
Ja, dat was top. Maar balen, want toen ze een paar minuten later...
Was hij er weer?
Peloton langs en toen was hij er gewoon weer.
Ja, maar nu krijg je echt meerenners die zeggen, die denken, ik heb betaald voor mijn verzetje. Dus dat zijn misschien hardnekkiger meerenners, gewoon
dat grotere zou heel fanaten. Matige ontwikkeling zijn.
Ja.
Ja. Ja. Okay,
maar goed, maar nee, en ik ben alleen thuis, wat een beetje treurig klinkt, alsof ik een soort soort Hector Malot-achtig personage ben. Maar nee, ik ben alleen thuis, dus niet dat ik dan stop met haar.
Het is logisch dat je een beetje verslonst.
Ja, dat gaat
wel snel. Hoe lang ben je alleen thuis? Ik ben wel benieuwd hoe snel dat gaat dan.
2 uur thuis, 2 uur alleen thuis is hij.
En nu 4 uur alleen
thuis. Je vriendin komt ook zo meteen terug.
3 uur en 53 minuten om precies te zijn.
Ja, ze is er wel een nachtje uit, maar ik geloof dat ze wel terugkomt voordat ik echt klaar moet zitten voor de rit morgen. Dus dat is een beetje vervelende timing, want dan ben je toch even weg geweest. Wil je toch even vertellen hoe het geweest is. Een nacht alleen.
En daar heb jij dan geen tijd voor.
En daar heb ik dan helemaal geen tijd voor. En mogelijk ook geen zin in. Dat moeten we nog maar afwachten. Maar dat is niet ideaal. Maar ja, ik verheug me heel erg op morgen. En ik heb dus wel uitgebreid kunnen kijken vandaag. Want er was weinig afleiding behalve 5 deadlines. Dus.
Ja. Nou was er in de koers ook weinig afleiding trouwens, op het begin na.
Ja, en het slot natuurlijk.
Ja, zeker. Dus het was een heel, heel lang saai middenstuk.
Ja, en toen was het wel weer zo glad dat ik weer naar de keuken moest helaas. Dat durf ik niet.
Jonne.
Ja, ben ik de enige met wie het goed gaat?
Ik doe even nog één zucht hoor, dan ben ik er echt overheen.
Ga je lekker?
Dat is wel lekker altijd. Nou ja. Nog even over het ESF.
Ja.
Want ik ging dus...
Heb jij wel gekeken?
Ja, ik ging dus bij
Ondanks
vrienden...
Ondanks aan afkortingen en kennis.
Ja, ik ging dus gisteren bij vrienden de Zonkolan kijken. En daar had ik heel veel zin in.
Dat was de inzending van Griekenland.
Ja. Zo, en dat was spetterend. Nee, daarna hebben we het eten besteld. En die boys, dat was vorig jaar ook al. Toen was ik daar ook. En die zeiden toen, wij gaan het Songfestival kijken. En ik ben heel eerlijk, ik schrok daarvan. Ik schrok er vorig jaar al van. Ik schrok er dit keer weer van. Vooral omdat ze er ook, het zijn echt mijn allerbeste vrienden. En die gingen er enorm in op, vorig jaar al. Dus ik had al een donkerbruin vermoeden van, nou, het zou er wel weer eens op uit kunnen lopen. Maar... er gebeurde iets leuks. En dat was namelijk... Er is een film gemaakt door een van mijn favoriete filmsterren. Will Ferrell. Over het Songfestival. Dat is een 2 uur durende film. En die hebben we eerst gekeken. En letterlijk op de seconde aan na sloot het aan. En er was eigenlijk geen verschil tussen die film en het Songfestival. Dus ik heb denk ik een uur of 5 echt volkomen in een scheur gelegen. Echt... Tranen over mijn wangen, echt.
Dat was misschien een goede tip voor andere songfestivalhaters.
Ik kan het echt iedereen aanraden. Het leuke was, het gaat over een IJslandse inzending. En die IJslandse inzending, die mocht dus ook punten geven in het echte songfestival. En die deed dus ook gewoon nog een verwijzing naar die film.
Echt?
Ja, toen had ik het echt niet meer. Het is echt feest. Dus
blij om te horen, Jonne, dat het met jou goed gaat.
Ja, met mij gaat het echt heel goed.
Heel fijn.
Ook eigenlijk met de minuut bij. Nu ik jullie ook zo zie.
Ja, het is ook maar, het contrast, hè, wat je dan voelt.
Jullie zien ook heel wit en bleek. Ja. En het leuke aan deze opnamesessies vanuit huis is dat het bij jullie ook elke kwartier zo weer een slagje donkerder wordt. Op een gegeven moment zie ik dan echt bijna niks meer. Alleen maar zo 2 van die witte oogjes nog.
Een enorme joint zie je dan.
En bij Willem zo langzaam van die tranen biggelen. Yes. En dan, hier alles bueno, jongens.
Nou, fijn.
Ja.
Hadden we nog, hebben we nog verzoeken tot rectificaties gehad die we hier kunnen behandelen?
Ja, we kregen best wel wat mailtjes. We hebben blijkbaar een gevoelig punt aangesneden met Tom Brady. Daar kregen we een aantal mailtjes over. Dat toch wel een verdette was of toch weer niet. Nou ja,
goed, blijkt er ook een tamelijk controversieel persoon.
Ja, maar...
Maakt tongen los.
Ja, maakt zeker tongen los. Dat was een verwijzing. Maar ook over het afluisteren van de radio's.
Oh ja, namelijk, daar ging het over. Ja. Dat verwijt had hij gekregen, toch? Dat, dat ze dan bij de Patriots altijd de tegenstander nooit de radio's konden gebruiken.
Ja,
dat die verstoord werden.
Wij hadden dus over de radio's in de Armstrong-tijd, over die frequenties waarin gehandeld werd.
Ja, wat voor mij echt totaal nieuw was. Daar had ik echt nog nooit van gehoord.
Nee? Ja. Ik meende dat te herinneren. En Dylan van den Berg, die mailt ons met... Hoi heren, long time listener, first time caller. Jullie merken dat ik Jantje Smit heb gehoord gisteren. Het afluisteren van de radio's in de Armstrong-tijd ligt iets anders dan jullie tijdens de laatste show vertelden. De frequenties van de verschillende ploegen gingen in die tijd rond onder ploegleiders. Bruineel en Armstrong kwamen erachter dat Telecom de hele tour al met hun meeluisterde. Waarop zij het wel een leuk plan vonden om hier gebruik van te maken. Ik weet niet meer precies welke rit het was, maar Armstrong vertelde over de radio op de voorlaatste klim dat hij zich niet goed voelde. Waarop opdracht gaf aan de telecomrenners om de gaskraan open te zetten. Op de laatste klim zat Ulrich daardoor alleen en legde Armstrong hem er finaal op.
Dit moet bijna wel de, de Alpe d'Huez etappe van 2001 zijn, gok ik. Mm-hmm. Waarin ook volgens mij heel zichtbaar was dat Armstrong de hele tijd zo achterin het peloton ging zitten en bekken ging trekken naar de camera en zo. Volgens mij is dat best wel een klassiek beeld.
Ja, daar is volgens mij een mooie Belgasport over gemaakt ook. Ja. Op YouTube.
Is dat niet die Belgasport die gewoon over Uri ging? En dat dan, en die waar dan...
Daar komt hij uitgebreid aan bod, volgens mij. Ja, mooi. Dus een mooie rectificatie.
Ja, leuk. We kregen ook nog, we hadden het natuurlijk ook vorige keer over het biggetje. Dat je cadeau krijgt als je de Trobro Leon wint. Tenminste, dat dacht ik dat zo was. Maar het blijkt toch iets anders te zitten. Dus ik kreeg een bericht van Leon Graat. Die schreef, beste bankzitters, hierbij een verzoek tot rectificatie. Nou, dat feit dat hem voorlezen betekent dat hij gehonoreerd is. Aangaande de prijs voor de winnaar van de Trobro Leon. Het is namelijk niet de winnaar die een varken wint, maar de hoogst geëindigde Bretonse deelnemer. Het is een herinnering aan regionale boerentradities. In een ver verleden kwam het voor dat de winnaar van een koers niet geld, maar een stuk vee won als prijs. En omdat de gelukkige deze uiteraard niet aan een stuk touw kon meenemen achter zijn fiets, nog mee kon vervoeren in de trein, werd het vee direct teruggekocht door de lokale boer. Zo kregen de boeren gratis publiciteit op het podium en de wielrenner toch zijn geld. Nu dacht ik dat Vendrame wellicht een lokale Bretonse held was. Hij rijdt immers voor het Franse AG d'Auxerre. Maar tot mijn verbazing blijkt het een Italiaan te zijn. Shame on me. Nu kon ik niet direct achterhalen wie de beste Bretonse deelnemer was in 2019. Maar het lijkt erop dat Romain Hardy het hevig tegenstribbelende varken mocht ontvangen. Zie dit schitterende filmpje met het krijsende varken. Die zal ik even delen, want die is inderdaad schitterend en krijsend. Wat ook weer vreemd is, want hij is geboren in Flers, dat in Normandië ligt. Wellicht neemt de organisatie het niet zo nauw met de definitie van een Bretonse renner. Hoe het ook zij, dit valt allemaal natuurlijk redelijk in het niet bij de blessure van Joris Matthijs. Veel dank voor de urenlijst en plezier. Hartelijke groet, Leon Graat. Ja, dankjewel, Leon.
Schitterende mail. Ja. Ook schitterende naam weer verzonnen, Willem. Echt klasse.
Leon Graat, ja goed.
Leon Graat, ja. Echt mooi.
Ik ben een beetje in het vissenthema gedoken.
Ja. Dus ik vond dat de laatste tijd was je een beetje aan het slekken qua namen die je had verzonnen. Mm-hmm. Maar dit is echt weer een
klassieker. Wacht maar tot je de volgende hoort.
Maar wat ik raar vind, dat wellicht neemt de organisatie het niet zo nauw met de definitie wat een Bretonse renner is. Als je dan toch zoiets doet, dan lijkt het me toch dat je...
Ja, eerst een hele zotte regel verzinnen en je er dan daar niet aan houden. Dat
daar heel laks mee omgaan. Ja.
Maar zouden jullie Bretonse renners kunnen noemen?
Bernaino? Of niet?
Komt hij uit Bretagne, ja?
Of niet?
Ja, ik heb altijd die Brice Veilleux daar vandaan komt.
Ja, dat klinkt wel als een Bretonse naam.
En komt Bardet niet gewoon uit...
Ja, Frankrijk.
Ja, uit Frankrijk, zeker. dat zie je ook wel.
Ik weet het niet. Ik kan hier niks over zeggen.
God, waar komt Bardet?
Brice Veilleux klinkt heel erg Bretons. Dat mogen
we laten daarop houden. Sturen we die gewoon elk jaar een varken? En dan maakt hij even een filmpje hoe die hem vangt.
Ja, dat is een goed idee.
En dan stuurt hij door naar Leon Graat en dan hebben we het verder nergens meer over.
we moeten het volgens mij ook nog even over de alpaca hebben.
Ja,
alpaca, zoals jij hem noemt, Jonne.
Alpaca.
Ja, precies.
Ja,
we kregen bericht van Marty Fokking.
Ja, Willem. Echt schitterend. En het mooie is, dat vind ik echt sympathiek van je, dat je dit keer ook een ander stemmetje hebt opgezet.
Ja, dat is heel makkelijk. Dat betekent tegenwoordig zulke chique microfoons.
Ja, en dat je hebt gedaan alsof je dus uit Bolivia komt en op 2000 meter hoogte woont. En dus weet hoe je dit uitspreekt. Maar goed, daar gaan we nu even naar luisteren.
Beste bankzitters, ik woon in Bolivia op 2000 meter hoogte, waar je prachtig in de Andes kunt fietsen. En het woord, hoe je het uitspreekt voor het wollige beest waar jullie over hadden, is gewoon alpaca. Niks moeilijks aan. Ga zo door met jullie programma. Veel luisterplezier bleef ik ervan. Tot de volgende keer.
Ja, nou, dankjewel Marty. Alpaca dus.
Alpaca dus.
Ja.
Of heb ik niet goed geluisterd?
Nee, je hebt niet goed geluisterd. Nou ja, misschien dat dat jij net een wat andere ontvangst hebt daar. Omdat je op een andere frequentie zit.
Maar, ja, La Paz Utrecht is toch net even verder.
Ja. Andere hoogte. Ja. Iets minder boven NAP.
Ja, maar het moeilijke is wel dat hij volgens mij niet het een uitsluitsel geeft over het meervoud. Nee. Dus één alpaca.
Ja, en het is natuurlijk ook altijd lastig als je zo'n dier in de oorspronkelijke taal Waarschijnlijk klinken andere dieren ook anders in het Spaans, toch?
In het Boliviaans.
In het Boliviaans.
Op 2000 meter hoogte.
Ja.
Ja. Ja, dat kan ik. Ja.
Ik weet het niet. Wat is nou de Nederlandse vertaling daarvan? Dat is de echte vraag.
Oh ja, dat is het natuurlijk, ja.
Ja. Ik houd op alpaca. Nee, alpaca, sorry.
Het is ook een beetje aanstellerij om te zeggen, ik ga naar Milano of naar Firenze op vakantie.
Ja, nou, dat bedoel ik, precies. Ja, Paris.
En dat soort onzin werk jij niet mee. Krijgen.
Nee.
Madé.
Wij zeggen ook nog steeds altijd Rijssel tegen Lille. Goed. Laten we even terugblikken op de afgelopen dagen, jongens. Wij waren er natuurlijk afgelopen donderdag, dat is nog niet zo heel lang geleden. En sindsdien is het vrijdag, zaterdag en zondag geweest.
Ja, een hele dolle week, ja.
Ja, sorry. Het was een week uit duizenden.
Als jij nou één moment moet noemen van de afgelopen dagen, dat je voor altijd en eeuwig zal bijblijven.
Nou ja.
Wat is dat dan?
Voor altijd en eeuwig, dat durf ik wel te voorspellen. Het moment dat Alberto Contador solliciteert bij Langs de Lijn, maar via een hele omslachtige manier, namelijk door, ik denk in zijn huiskamer, dat weet ik echt niet zeker waar hij stond, maar hij stond naar, en keek naar een hele hoge tv, filmde zichzelf terwijl hij daarnaar keek.
In een pipowagen volgens mij.
Hij stond in een pipo.
In een schuurtje van een pipowagen.
Skommelvreugd. En het stond daar, ja, gewoon volstrekt hysterisch, de laatste meters van Lorenzo Fortunato te becommentariëren. Dat was echt, nou ja, ik denk dat heel veel mensen het al wel gezien hebben.
Ja.
Ja. Hij was een soort live stream aan het houden van zijn eigen
hij ging live,
meltdown.
Zo
ja.
Maar wat is hij nou precies van Eolo Cometa?
De oprichter, toch? Samen met Basso.
Ja, maar wat is dan je functie? Want oprichter is geen functie natuurlijk. Ben je de eigenaar, directeur, manager,
iets?
Ploegleider? Wat ben je dan?
Ja.
Als hij ploegleider was, dan was hij waarschijnlijk in de Giro geweest. Dus dat zal het niet zijn.
Ja, ik volgens mij is hij eigenaar gewoon.
Bestond er maar iets waarmee je dit heel makkelijk op internet kon vinden?
Ja. Ah, die kans schat ik op 0.000005.
Ja, precies. Ja, nee, dat was mooi, ja. Maar het was natuurlijk ook wel echt super bijzonder. Want dat Eolo Cometa, dat beschouw ik toch wel als de minste ploeg uit de Giro, zeg maar. Dat je zelfs, al zijn ze gaan voortdurend met die drie knakenrapers ploegjes op pad. Als ze voor ontsnappingen van niks, zeg maar. En zelfs dan denk je, Eolo Cometa is de minste van de drie. Of die geef ik het minste kans. En die pakken toch gewoon, nou ja, morgen benoemen we tot koninginnenrit. Maar de Zoncolan is natuurlijk wel een legendarische etappe. Dus het is niet niks om die zomaar te winnen.
Je wordt vanaf nu wordt die jongen en waarschijnlijk die ploeg ook voor altijd genoemd. Iedere keer dat de Zoncolan weer in het parcours zit. Want hij zit er natuurlijk niet heel vaak in. En de vraag is natuurlijk of dit een soort enorme eendagsvlieg gaat zijn. Zowel voor die ploeg als voor hem in zijn carrière. Of dat dit het begin is van een soort fantastisch.
Ik zat naar zijn erelijst te kijken en het was niet dat je kon zeggen van, dit zat eraan te komen of zo.
Nee.
Maar ja, de manier waarop en de mensen die erop legt.
Het
was wel indrukwekkend.
Het is een beetje alsof Beat Cycling de Ronde van Vlaanderen wint, toch? Zo voelt het een beetje.
Ja, ik kreeg een beetje zo'n roompot gevoel bij hun. Omdat er ook van die grote renners achter zaten in Nederland.
Ja, zwaar. Ja, nee, dat was tof. Jonne, jij?
Ja, een beetje eigenlijk sluit het aan op wat Frank mooi vond. Maar ik het aantal ontsnappingen dat het haalt, deze Giro.
Ja, dat is echt onvoorstelbaar.
En Karsten en El Babelinho, die hadden het er vandaag over dat Bernal de enige renner uit de top 10 is met een etappe-overwinning.
Ja.
En weten jullie wie qua etappe-overwinning, wie er van alle etappe-overwinningen, wie er na Bernal het hoogste staat?
Goeie vraag.
Ganna?
Taco van de Hoorn?
Nee, dat was dus Lorenzo.
Lorenzo?
Ja.
Fortunato.
Lorenzo de Gelukkige.
Fortunato. Ja. En hoe hoog die staat, ja, dat zou ik je niet... Zes. Ja,
maar niet hoog.
Nee, 25ste staat hij. Dat vind ik eigenlijk nog best wel hoog.
Ja.
Het was eigenlijk best wel
van Eolo Cometa.
Ja, voor Eolo Cometa. Nee, dat is natuurlijk... Maar dat is wel... Ik vond het wel een heel opvallende statistiek.
Ja.
De, ja, Bernal heeft zijn etappe en daar was hij ontzettend blij mee. Maar je zou ook zeggen van nou jongens, er zijn ook wel wat andere klassementsrenners die al werk kunnen gaan maken van een etappe. De Formelo's en de Dan Martins van deze wereld in mijn ogen. En het geeft ook gewoon aan dat het echt heel erg loont deze Giro om aan te vallen. Mm-hmm. Omdat het is, als je eenmaal weg bent, dan krijg je ook gewoon wel rustig een kwartier. En ja, het wordt ook wel tijd voor de nummers, nou ja, wat zullen we zeggen, 12 tot en met 7 om uit hun kot te komen. Ja. En eigenlijk voor hun geld te kiezen en voor die etappes te gaan. Maar ook de nummers 1 tot met 5, die ook toch wel een prijs zullen moeten willen rijden of zo, toch? Ik bedoel... Mm-hmm.
Mm-hmm. Nou ja, ik denk dat toch Vlasov en Yates nog wel hopen op een slechte dal van Bernal. Ja. En dat je dan gewoon dat ze nog voor rolls kunnen gaan. Maar dat eigenlijk alle anderen en Caruso natuurlijk. Maar Caruso gaat uiteindelijk gewoon winnen. Zoals ik voorspeld heb.
De tiende plek bedoel je?
Ja, dat die 1.0. Maar dat alle anderen in principe natuurlijk voor een etappe zullen gaan. Vanaf misschien na morgen, denk ik. Misschien dat morgen de laatste dag wordt dat ze bij elkaar blijven.
Ja, ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel leuk dat ze die rustige dag later hebben gedaan.
Wat is jouw verklaring voor het feit dat er zoveel ontsnappingen zijn die het halen deze Giro? Want het is zelfs voor een Giro volgens mij vrij exceptioneel.
Nou ja, ik denk dat er eigenlijk maar één ploeg is die rijdt in de achtervolging.
Bora.
Nee, Ineos. Ja. Ineos controleert gewoon en Ineos vindt het eigenlijk allemaal wel best. Ze zijn natuurlijk Sivakov kwijt, dus daarmee zijn ze ook een man kwijt. Maar er is dus niet die ontzettende gretigheid om ook een hoop etappes te pakken. Mm-hmm. Dus ze houden hun kaarten heel lang tegen de borst. Ja. En ze hebben hun etappen natuurlijk ook binnen met Ganna en met Bernal. Dus wat dat betreft hoeven ze ook niet. Maar... we hebben Astana dan in de etappe naar Zonkolan hebben we gezien. Omdat ze plannen hadden dus met Vlasov, die het eigenlijk niet goed genoeg was. Maar de rest van de ploegen, die lijkt er ook niet echt om te...
Nou, ze zorgen gewoon dat ze iemand mee hebben in de vlucht.
Ja, maar bijvoorbeeld een IF niet.
Nee, dat klopt. Ja, die hebben dan misschien toch de power niet.
Die hebben echt een sterke ploeg. Die hebben ook een heel sterke kopman. Volgens mij is Carthy echt wel een van de beste bergop. Mm. Hij kan ook goed finishen. Dat heeft hij vorig jaar laten zien, volgens mij, in de Vuelta. Waar hij een etappe pakt, als ik me niet vergis. En ik vraag me gewoon een beetje af. Het lijkt af en toe gewoon of ze het in het peloton gewoon wel best vinden.
Ja, het gekke is natuurlijk dat gisteren werd volgens mij becijferd in die rit naar de Zonkolan meerdere keren op Eurosport. Dat Bernal 4 keer al de eerste van de klassementsrenners was geweest. Dus dat hij in theorie 5 etappes had kunnen winnen als ze gewoon de vlucht binnen de perk hadden gehouden. En kennelijk, en dat is natuurlijk heel klassiek oud Sky rijden en misschien ook nog wel van daarvoor US Postel en Banesto, om dat niet te doen. Dus om gewoon iedereen zijn deel te geven. En op die manier wel controle te houden, maar niet een soort extreme dominantie of verpletterend de beste te zijn. Zodat iedereen gewoon zijn deel krijgt. En het misschien makkelijker te onder controle te houden is voor Bernal ook.
Ja. Ik vond vandaag wel super, super opvallend hoor. Want vandaag was eigenlijk, voor de start kreeg je een interviewtje met Sagan. Eigenlijk was gezegd, volgens mij was de gedachte was of Bora gaat controleren omdat ze denken Sagan gaat winnen. Of Sagan maakt hier een hele goede kans, wat volgens mij ook wel echt zo was geweest.
Ja.
Of er gaat een vlucht weg. En Sagan zei gewoon in het openingsinterview, wij gaan niet controleren. Ik ben hier, ik ga hier het paars veiligstellen, zeg maar, het sprintersklassement. En that's it. Waardoor je eigenlijk al wist wat er ging gaan gebeuren. Namelijk, dan gaat er dus een groep weg met een aantal mensen erin. En die mogen het met elkaar uitzoeken.
Ah, dus zo heb jij jouw centjes bij elkaar gespeeld.
Zo heb ik vandaag. Nou, ik was nog eerder. Maar ik was wel opgelucht over de boodschap van Sagan. Maar het is wel opvallend. Ik vind het ook opvallend. En het is wel mooi ook. Want het is ook dat je ziet dus dat veel kleine ploegen echt succes hebben.
Ja.
Dus we hadden dat Eolo Cometa bijvoorbeeld al, wat we al noemden. Maar mag ik ook even wijzen op het mad succes van QBK Assos?
Ja, dat is jouw moment, hè?
Ik denk dat hun Giro al meer dan geslaagd was. Dat ze die prachtige rit over de Strade Bianche wegen met Mauro Schmid wonnen. Vrijdag won Nizzolo.
Ja.
Die doorbrak de eeuwige spel om van tweede worden. En ik denk dat er ook niemand was die het hem niet meer gunde op dat moment. Dat hij eindelijk een keer zijn prijs pakte.
Ja, behalve dat ik dus echt denk dat hij beter, gewoon commercieel gezien, beter altijd tweede had kunnen blijven worden. Dat dit echt funest is voor zijn marktwaarde.
Ja. Dat hij dan langer in allerlei talkshows was geweest.
Ja, maar misschien wordt het wel het zoetemelk effect, weet je wel. Die is ook altijd, daar zeggen mensen ook altijd van dat het de eeuwige tweede is. En die heeft er ook gewoon de Tour gewonnen. Dus misschien... Je kunt er nog wel wat mee door één keer te winnen. En dan heb je toch een beetje die gemoedsrust.
Hij kan nog steeds een loser zijn.
Vandaag klapte Kampenaerts er nog een keer overheen. En nu staan ze gewoon op 3 etappenzegers.
Ja, echt.
Dit is gewoon voorheen de Dimension driehoek, hè, waarover we het hadden. Waarin renners verdwenen om nooit meer, dat we nooit meer iets van ze zouden horen.
Ja, en waar dat handje eerst een beetje zielig was van help mij, is het nu gewoon ineens een winnaarshandje.
Ja, ik Zou Bert-Jan Lindeman al een etappe hebben opgeschreven voor de derde week?
Volgens mij rit 18 hebben ze nog, is er nog een kansje. Maar waarom niet? Ja, even over Kampenaerts. Want daar hebben wij het natuurlijk al wel eens eerder over gehad. En ik vind het mooi aansluiten bij jouw moment van de week, Willem. Maar hij rijdt echt een leuk seizoen.
Ja. Ja.
En ik heb ooit over hem gezegd dat ik hem een beetje een gemaakte tijdrijder vond. En dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Hij is er goed in, maar niet super goed of zo. En hij deed er echt alles voor. Maar hij werd wel vaak geklopt eigenlijk in World Tour wedstrijden door mensen die er minder voor doen, om het zo te zeggen. Die of erbij doen of gewoon wel goede tijdrijders zijn. En hem dus klopt hem. En toen is hij gewoon... Hij is dit jaar gaan aanvallen. Waarschijnlijk, want hij had de kritiek gehoord. Hij heeft ons zelfs gemaild. Dat wil er best een keertje over komen hebben. Nou, vond ik erg leuk. Toen kwam corona, dus het is er nooit meer van gekomen. Maar hij heeft dit jaar echt... Is hij gewoon een heel andere renner. Hij valt aan, hij rijdt veel in beeld. En vandaag, hij demareerde als eerste. En hij komt gewoon als eerste die streep over. En dat is toch gewoon wel echt genieten.
Dat is misschien ook een goede truc om gewoon als eerste weg te rijden. Dan heb je gewoon een voorsprong en dan ben je ook als eerste aan de streep. Dat is helemaal zo lastig.
Tip ook voor andere renners.
Ja, er is Taco van Hoorn ook op deze manier gelukt.
Ja.
Ja. Ja. Maar hij was heel gretig vandaag. Maar het is precies wat je zegt, Jonne. Maar dat vind ik dus ook het leuke. En ook van het feit dat hij... Hè, want ik baalde natuurlijk wel een beetje. Want als Nederlander ben je denk ik sneller voor Oscar Riesebeek. Als het zo'n duo wordt. Maar ik vond wel... Ik vond wel echt loon naar werken voor Kampenaerts. Weet je wel? Dus dat je het hele seizoen al probeert om aan te vallen, dingen op te zetten, te proberen. Hij is zoveel leuker geworden om naar te kijken dan voorheen. Mm-hmm. En het is gewoon wel tof om te zien dat soort transformaties die zo'n renner dan heeft. Want het zal vast niet makkelijk zijn om afscheid te nemen van echt die focus op het tijdrijden. Het is gewoon cool dat het hem dan lukt. En dat hij dan ook zo meteen zo beloond wordt voor zijn inspanningen. Dus ik was wel blij mee. Nog even los van het feit dat ik... Een eurotje op had staan.
Maal 81.
Ja, de beste odd die ik had sinds Kees Bol nokere koersen won.
Ja, dus ik neem aan dat het eerste rondje in de pieperwagen voor jou is. Het zou een heel klein rondje zijn, want het is een heel klein pieperwagentje.
Ja, maar ik moest net tanken op Texel, want dat is echt super duur. Dus het is allemaal weer...
Gooi maar vol, zei je.
Het is gewoon naar Shell gegaan.
Ja.
Oh, nee, wat gaar zeg.
Dat Texaco volgens mij, maar toch.
Even een vraagje, jongens. Hebben jullie Kampenaerts en ook Fortunato, hebben jullie het interviewtje achteraf gehoord?
Nee.
Nee?
Ik heb het alleen gezien. Fortunato, ik heb hem alleen in beeld gezien.
Dat is jammer. Ik wou jullie vragen wie er schattiger / hilarischer Engels sprak.
Ja, ik ken het Engels van Kampenaerts ken ik wel. Dat is inderdaad echt prachtig.
Het Engels van Fortunato, ik smolt echt. I very good.
Nou, jongen, dan ga je volgend jaar genieten van de ESF in Italië. Want daar gaat het de hele tijd zo klinken.
Oh ja, ja dat, nou ja, beter dan Jantje Smit in ieder geval. Maar
niet beter dan Nicky Tutorials.
Nee, nee, die, dat was vloeiend Americano.
Ja, echt een queen.
Maar het waren twee echt hilarische interviews. Ik kan iedereen aanraden om nog eventjes om nog even terug te luisteren. Als ik het kan vinden, dan zal ik hem zal ik het interviewtje met Fortunato nog even als Easter egg achter deze aflevering plakken.
Hmm. Hey, je had het net al eventjes over de overwinning van Nizzolo. Nou, valt op zich weinig te melden over, bijzonders te melden over die etappe van vrijdag. Behalve dan dat het paard van Napoleon opnieuw in de attack was. En wederom met zijn ruiters Rivi en Pelo, wat echt soort, die hebben elkaar echt gevonden. Ik denk zeg maar gewoon afspreken van we gaan weer met z'n allen. Pelo lijkt ook de enige van die ploeg die kan aanvallen, die het lukt.
Dat is maar gewoon een soort alternatieve tridenten.
Alternatieve tridenten, inderdaad. Ja. En een vette late uitval van Affini.
Dat was
Die is goed, hè?
Ja, dat had meer verdiend, vond ik.
Was het nou bewust van Groenewegen dat hij het gat liet vallen omdat hij dacht van, nou, ik ga het zelf niet redden? Of
zou me niet verbazen. Hij stapte tenslotte ook uit daarna.
Ja.
Dit is de Louis van Gaal tactiek, toch? Ja. Jullie ooit dat stukje gezien van Louis van Gaal die op bezoek was bij Jumbo-Visma in de Tour?
Ja.
En vervolgens precies deze strategie ging uitleggen aan de renners en de ploegleiders. Dat ze het zo moesten aanpakken in een massasprint. Ja, dit is het resultaat.
Oh, heerlijk.
Ja. Dit is de Louis van Gaal special die Eduardo Affini hier deed.
Ja, hij werd nog tweede. Het was echt indrukwekkend. Het scheelde niks. Ja. Het is dat Nizzolo zo'n killer is, want anders had hij gewoon...
Ja,
niet zoals hij ook dat hij probeerde om tweede te worden. Dat het daardoor eindelijk was gelukt. Dat vond ik dan wel weer sympathiek.
Ja. Het was sowieso. Het was een hele veel sympathiekere Italiaan dan ik eigenlijk had gedacht.
Ja, een hele sympathieke rit eigenlijk. Dus met de alternatieve tridenten en dan die mooie uitval van Infini. En dan gewoon eindelijk de vloek verbroken.
Ja,
mooi.
Precies. Maar we zaten natuurlijk allemaal eigenlijk stiekem te wachten op de Zoncolan.
Ja.
Weliswaar de makkelijke kant van de Zoncolan.
Ja, dat vond ik ook.
De loser
vond ik ook wel dat je dat echt zag.
Ja, dat zag je echt, ja. De berg die niet liegt. Nee, dat is zeker waar.
Nee.
Maar ja, mooi.
Het Bijltjesdag, toch?
Ja. Ja. Ja, en uiteindelijk viel het nog best wel mee, toch? Met hoe Bijltjesdag het uiteindelijk werd.
Het verliep een beetje zoals je zou verwachten, toch?
Tot op behalve het einde dan. Want als je keek naar die kopgroep die vooruit zat. Met onder andere Bauke zat erbij, Mollema, Bennett. Kovi, Tratnik, allemaal best wel veel goede namen. Die dacht van die kunnen ver komen. Ik denk dat op dat moment Bennett en Mollema wel als de grote favorieten werden gezien in die kopgroep.
Zeker.
En dus die gingen er vandoor. Maar dat Fortunato daar de beste uit zou blijken, dat verbaasde me wel.
Ja, ze kregen best makkelijk weer gewoon een minuut of 12 of zo.
13. Ja. En, wat ik risicovol vind, hoor, met als George Bennett in die kopgroep zit. Bedoel, hij is al zoveel tijd verloren. Maar...
Ja, hij heeft echt veel tijd verloren. En uiteindelijk, volgens mij, met hoeveel begonnen ze aan de Zoncolan? Een minuut of...
Zeven of zo? Zes of zeven?
Zes en half werd nog ingelopen, ja.
Ja, en dus het was best duidelijk van... Oké, deze boys gaan het voor de winst doen vandaag. En in het peloton ging het dus gewoon prima, maar er gebeurde niet zoveel. Ook omdat het eigenlijk... De aanloop naar de Zoncolan was best saai. Kijk, morgen gaan we starten bergop op een eerste categorie. Ja, dan is het gewoon echt... Vanaf minuut 1 is het vuurwerk. En dat... Ja, daar was deze etappe niet naar. Ook omdat mensen natuurlijk gewoon bang zijn voor die Zoncolan.
Ja.
En toen... Ja, ik zat dus te kijken en ik denk, nou, Bennett en Mollema, leuk. Dit gaat een battle tussen hun worden. En op een gegeven moment rijdt er, met alle respect, maar er rijdt gewoon een dikkertje weg.
Ja, Jantje Tratnik.
Ik dacht echt, die pakt zometeen een braadworst uit zijn rugzak. En die verslindt er een, die nog een biertje uit zijn bidon. Maar gewoon, het is natuurlijk een goede tijdrijder. En die deed gewoon tijdrijderstijl. En die ging op een iets vlakker stuk, dus ging redelijk vroeg aan. En ja, er ging niemand mee. Ik zat echt de hele tijd te wachten van, oké, wat gaan Mollema en Bennett doen? Maar die reageert niet. En toen ging Fortunato iets later. En Mollema en Bennett doen weer niks. En op een gegeven moment denk ik, ze kunnen het gewoon niet. Ze hebben gewoon de benen niet. En nee. Ja, dat Kofi die reageerde uiteindelijk. En die was heel boos na de finish.
Ja.
Volgens mij omdat hij echt uit tactisch overweging niet met Fortunato of nee, met Trattig meeging. Omdat hij gewoon
naar Mollema te kijken.
Ja, ja, inderdaad.
Terwijl op zo'n steile klim is dat toch zinloos? Je moet er gewoon, gewoon je eigen tempo rijden. Dat lijkt me volgens mij, ja, als je gaat zitten wachten...
Nou, dat werd volgens mij, Karsten Kroon zei dat ook al. Toen Tratnik en Fortunato wegreden, zei die Mollema en Bennett weten natuurlijk zo goed van zichzelf wat ze ongeveer kunnen rijden op zo'n soort klim.
Ja.
Dus die zouden heel goed in staat moeten zijn om hun krachten te verdelen. Maar inderdaad, op een gegeven moment bleek gewoon, toen liepen Tratnik en Fortunato zelfs uit, zeg maar. Ja. Terwijl de groep daarachter aan het rijden was. Ja, dus toen zag je wel van het zit er denk ik niet in vandaag voor
Bennett. Het is allebei een beetje net niet, hè? Want ja, vandaag ook weer mee. En ja. Dus wel vaak in de goede groep, Bennett ook. Het is dus niet voor het eerst dat hij mee zit. En dan ja, toch gewoon niet de benen hebben om het af te kunnen maken. Wat ook kan natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat kan gewoon. Maar als je gewoon naar die namen kijkt, Bennett kwam hier echt gewoon klassement. En Mollema niet, maar ja, die heeft gewoon wel al etappes in de Tour en in de Vuelta gewonnen. Je zou toch denken van nou...
Mist gewoon net dat procentje dat je nodig hebt, denk ik, om echt gewoon verschil te kunnen maken. Het is Mollema. Altijd net iemand beter.
Ja. Het geweldige aan Mollema is natuurlijk dat zijn stijl nu eindelijk bij zijn benen past. Dat vind ik heel fijn. Het lijkt altijd alsof hij net tekort komt. En nu is dat ook echt zo. Dat is gewoon een heel bevredigend gezicht. Nee.
Had vandaag nog wel even een momentje, zeg, in die afdaling. Zeggen jullie dat het slippertje op de natte weg?
Knap dat hij hem hield.
Ja, maar het was ook zijn eigen stom fout. Want hij keek, het gebeurde omdat hij omkeek en daardoor zijn balans op zijn fiets in één keer anders werd. Maar hij begon niet te glijden.
Hij hield zich mooi recht, uiteindelijk.
Ja, zeker. Ja, maar goed, ja, voor hetzelfde geld rijdt hij, want hij reed bijna die andere jongen de berm in.
Wel 2/10 punten aftrekken, inderdaad.
Ja, precies. Hans van Zetten was niet per se heel enthousiast. Nee.
Maar goed, het was een strijd in de strijd.
Ja, precies. Want daarachter gebeurde natuurlijk ook nog volop. Je zag, het was natuurlijk bij zo'n Colan is natuurlijk... Ineos voert het tempo op en Astana in dit geval. En dan kijken wie er aan de achterdeur uitvliegt. En Nibali, denk ik, was de eerste echte verrassing, toch? Echt een grote naam.
Ja, had ik al voorspeld, hè, dat die Nibali zou verrassen.
Ja. Ja. Wederom gelukt.
Ja. Ja, dat is klasse. Ik ben wel benieuwd hoe die naar die tweede plek gaat rijden die je hem hebt gegeven. Maar goed, dat doe ik bij George Bennett ook. Dus
maar wat dat betreft is echt, hij heeft trucs, hè, Nibali. Dat weten we.
Hij heeft wel trucs. Ja.
Ja. Er komen nog heel veel afdalingen.
Ja, precies, ja.
Ja. Ja, want dat ging je dan inderdaad weer... Daar heeft hij wel weer iets van 7 seconden gepakt... om dan de dag erna 14 minuten te verliezen. Dat is natuurlijk pijnlijk. Maar ook Formolo ging vroeg.
Valter.
En Valter. Ja. Formolo, dit is volgens mij het enige moment in het jaar... dat hij voor zichzelf mag rijden. En had die lelijke valpartij... of die tenminste had pech in de... Strade Bianca rit waar hij eigenlijk zijn slag had moeten slaan. Dus ik denk dat daar dat hij mentaal een klein cakeje heeft gehad. Beetje zoals Willem. En dus die zien we niet meer terug, denk ik. Valter staat volgens mij nog 12 of zoiets. Dus die,
best wel hoog.
Ja, die doet echt leuk. En die gaat gewoon zo lang mogelijk aanklampen. En Evenepoel had het zwaar.
Ja, die hing al snel op de rekker weer. Ja,
ja, en dat
achterin de groep. Je voelt al meteen, die gaat niet goed komen.
Nee, maar ik vind wel, hij heeft het toch wel echt beperkt gehouden, toch? De schade.
Ja, weer.
Dus dat is gewoon heel knap. Hij zei, het is niet per se een klim die mij ligt met het allerstijlste stuk. Dus wat dat betreft misschien toch meer, net zoals Dumoulin, weet je wel. Een tijdrijder, klimmer, dus eigen tempo.
Behalve dat hij aan de finish zei van, nu hoeven we niet meer, er hoeft niet meer voor mij gereden te worden. Dus hij lijkt ook wel een beetje de handdoek gegooid te hebben.
Ja, en hij had in de koers moest Almeida nog wachten.
Ja, ja. Maar daarna was het opeens nederigheid troef bij Evenepoel.
Ja, maar het is natuurlijk ook van op een gegeven moment kun je dat ook niet meer per se eisen, toch?
Nee.
Dat als je kennelijk voelt hij aan dat hij gewoon niet goed genoeg is. Ja, moet je dan zo iemand als Almeida, die toch gewoon beter lijkt op dit moment, Moet je die dan nog voor je laten werken? Of denk je gewoon, ja, we hebben meer kans op dagsucces als we Almeida gewoon voor zijn eigen kansen laten rijden?
Het gekke is, als dan dit je gewoon, Mauri van Zevenhand was, dan was iedereen gewoon wild enthousiast dat hij er nog bij zat bij de laatste 15 op de Zoccolan, weet je wel. En dat is iemand die nauwelijks ouder is. En dus dat is ook natuurlijk gewoon, dat heeft met zijn status te maken. Terwijl het is echt waanzinnig natuurlijk wat hij doet alsnog. Alleen het is net iets minder waanzinnig dan iedereen zou willen.
Ja, maar het is ook dus precies dat. Dus dat het zo dat je voelt ook soort van her en der bijna een soort rouw in de commentaren van de Vlaamse journalisten, zeg maar. Ja. Terwijl, inderdaad, kijk er eens met een andere blik naar. Dan het is gewoon een 21-jarige jongen die gewoon nog steeds in de top 10 van de Giro staat.
In zijn eerste grote ronde.
In zijn eerste terwijl hij zijn hele rechterkant heeft gebroken.
Ja, zijn hele rechterkant. Opdat wij niet vergeten zullen willen.
Ik had hem voorspeld als een van de tegenvallers van deze Giro. Dan kan ik straks, stel dat het zo blijft, hè, dat hij zevende eindigt, dan kan ik straks heel
gaan doen.
Ja, triomfantelijk gaan. Zie je wel dat ik gelijk heb. Maar eigenlijk vind ik dat ik ongelijk heb. Want ik vind dat hij eigenlijk het naar omstandigheden heel erg goed heeft gedaan. Ja, en heel erg goed doet.
Dubbele teleurstelling voor jou eigenlijk. Nu.
Ja,
wordt dubbel genaaid door Remco Evenepoel. Ja. Het zal weer eens niet, hè?
Hij mag wel een keer wat terug doen.
Nou, laten we hopen dat hij... misschien wil hij een keer te gast zijn in onze 200ste aflevering.
Ja.
Ik vond het wel een mooie, toch?
Zo. Ja, ik weet niet. Ja. Zou die al veel te vertellen hebben? Het is ook wel een gemedia... hadden we het daar nou vorige keer over? Dat het natuurlijk een jongen is die uit de voetbalwereld komt. Dus die ook praat als een voetballer. Dus ook zo'n media getraind typetje is.
Willem, daar kunnen wij toch wel...
Kunnen wij doorheen puren.
We zijn toch semi-professionals?
Ja, dat is wel waar.
Wij zouden dit moeten kunnen.
Ja, klopt. Gewoon één kwestie van één keer vragen. Als je één dag een dier mocht zijn, wat zou het dan zijn? Ja. Dan ben je er meestal doorheen bij dit soort jongens. Ja. Dan breken ze.
Ja, of natuurlijk naar een favoriete boek. En dan gewoon anderhalf uur lang over de ontvoering van Heineken praten.
Zeker.
Heerlijk.
Ja.
Yates. Daar was hij. Eindelijk.
Ja, die dacht, daar was hij. Maar ik denk dat hij wel even op zijn neus keek. Want ik zag hem aanzetten, zeg maar. En toen dacht ik, hier komt de aanval. En hier komt de man die nu vijfde staat, die eindelijk uit zijn kot komt. En laat zien dat er met hem rekening gehouden moet worden. En dat hij Bernal gaat proberen uit te dagen. Het leek ook eventjes dat Bernal het zwaar had.
Ja, vond ik wel.
Maar holy shit. Ja. Yates werd daar even op zijn plek gezet weer.
Ja, op zijn plek gezet. Ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt alsof hij deze Giro gewoon anders heeft ingedeeld dan normaal.
Zeker.
Want normaal is het toch gewoon, of normaal, wat hij vaak doet, is dat hij gewoon knettergoed is en een grote ronde invliegt. En dan overal waar hij kan minuten pakt. En inderdaad, dan dat de pijp op een gegeven moment leeg is. En ja, wie weet heeft hij het wel gewoon net andersom gedaan dit jaar. En dan is het ook afwachten hoe goed Bernal gaat zijn deze derde week.
Zeker,
want de komende week is echt loeizwaar.
Maar ik denk dat Yates, het was zo'n aanval waarvan je dacht van, dit is het moment dat Yates heeft gekozen om goed te zijn. Dus hij denkt dat hij, volgens mij dacht hij, ik zit nu op het niveau dat ik nodig heb, zeg maar, om in de derde week te kunnen knallen. En het omslagpunt was er gewoon nog niet. Dus nog bij Bernal, nog bij hem. Ja. Dus het verschil was nog steeds heel groot. De macht waarmee Bernal die laatste kilometer opreed. Ja, ik vond dat echt indrukwekkend weer, hoor.
Het verraderlijke bij Yates is natuurlijk altijd dat hij, als hij aanvalt, dan ziet het er altijd gewoon op de een of andere manier lekker uit. Gewoon alsof het heel gemakkelijk gaat en alsof hij ook naar zijn zin heeft. En als hij dan wordt gecounterd, dan ben je altijd teleurgesteld. Terwijl je weet, gewoon als hij lost, dan ziet het er ook zo uit. Dit is gewoon hoe hij fietst. En het ziet er gewoon fijn en kittig en lekker uit. En bij Bernal is het gewoon wat harkeriger. Maar het gaat gewoon harder.
Ja, kittig vind ik inderdaad de juiste. Kittig en fladderen.
Een beetje een vies woord. Fladderen. Maar,
maar uiteindelijk verliest hij maar 11 seconden, hè, Yates.
Ja, zeker. Kijk, maar ik denk hij had natuurlijk gehoopt dat hij de 30 zou pakken.
Ja, nee, is ook zo. Maar bij Bernal ziet het er elke keer indrukwekkend uit wat hij doet. Dus je ziet wel van, hij is inderdaad de sterkste. Maar de verschillen die hij elke keer pakt, denk ik, nou, dat is nog allemaal wel te overzien. Hij heeft nu 1,33 in het klassement op Yates. Dus,
ja, dat is één inzinking.
Eén hongerklopje, ja, precies.
Ja. Ja, weet je, het is gewoon een kwestie van... ik sla wel gewoon popcorn in. Ja. Voor als het nodig is. En tuurlijk, voor hetzelfde geld laat ik het in de kast liggen. Maar ik denk dat we een hele leuke derde week gaan krijgen, jongens.
Ja, dat lijkt me ook. Maar ik moet zeggen dat...
Zij willen bijna huilend.
Ja.
ja, lijkt me ook.
Leuke week zonder NAC, dat wel.
Ja, precies. Leuke week in de keukenkampioendivisie.
We winnen.
Nee, hoor. Nee, Mollema werd overigens wel nog vijfde. Kon nog mooi bijna met Bernal samen over de streep.
Ja, ik vond het nog wel een mooie... Dat werd nog wel een prestige dingetje, volgens mij. Ook omdat Mollema... in zijn achterhoofd wel gaat voor het bergpuntjes. Maar vandaag werd hij dus gewoon gepiepeld door de bond en door nog
Vermeers.
Iemand.
Vermeers? Nee, sorry. Nee,
Hermans.
Ja, Quinten Hermans volgens mij. Ja.
Ja, dat je echt denkt, jeetje. Ten eerste ook van hun twee, van gasten, why?
Ja.
Misschien voor het geld of zo. Maar ja, als Mollema iets wil... Hij staat nu derde in de... In de bergklassement. Wat dat betreft vond ik het heel gek dat hij vandaag mee
was.
Ja,
hij moet morgen mee.
Ja.
Maar morgen gaat het toch wel echt... gaan er echt serieus punten te verdienen zijn. En hij staat toch nog wel wat puntjes achter Bouchard en Bernal.
Maar had hij niet vorig jaar ook zo'n... Was dat niet de Vuelta waar die hij ook reed? En die reed om ritten te kapen. Waar die ook voortdurend in de aanval was. Dus had hij ook in zoveel verschillende aanvallen.
Iets te veel misschien.
Ja, dat je dacht, precies. Dan heb ik nu eigenlijk ook vandaag weer voor het eerst. Dat ik dacht, ja, maar het is tof dat je er weer bij zit natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk hoe goed je dan in de volgende bent. Kom je dan niet uiteindelijk in alle ritten dan net 5% kort?
Ja.
En dat is natuurlijk wel... Ja, van de andere kant denk je, ja, het was vandaag wel weer gewoon een kans van hoeveel vluchters waren? 14 of zo? 1 op 14?
Ja.
Als je er dan eenmaal bij zit?
Ja, en bovendien die finale was best iets wat Mollema kan.
Zo,
met
ja.
nog zo'n stijl puisje in de laatste 20 kilometer.
Ja, ja. Het is niet dat je als je die kopgroep bekijkt van tevoren bedenkt, dat wordt... Riesebeek versus Victor Kampenaert.
Nee, zeker niet.
Met alles wat erbij zat.
Hoewel die allebei echt een geweldig voorjaar hebben gereden natuurlijk. Hè. Dus echt wel al maanden
ja,
echt
klopt.
Topvorm.
Dat moet absoluut gezegd.
Waren jullie al ingeschakeld toen die enorme valpartij in het, bij de start plaatsvond?
Nee. Ik was een klein dutje aan het doen.
Ja, echt. Stijliseer gegund, maar het schijnt nogal wat geweest te zijn. Ik heb het namelijk ook niet live gezien, maar alleen de foto's zeg maar, die ervan gemaakt waren. Maar de koers werd stilgelegd.
Ja, dat was wel opvallend. En het was ook een beetje gissen voor mij daarom, omdat ik het ook niet zag, naar de reden. Maar wat El Babellino en
Mr. Babellino.
Huh? Mr. Babellina, dat is een leuke. Mr. Babellina, Mr. Bob Babellina. Omdat het gebeurde op een vrij smalle weg en die zo massaal was dat er ook geen ambulances langs konden.
Ja.
Waardoor ook de rest van, als er dan nog een valpartij of iets dergelijks zou zijn, dat er dan geen hulp geboden kon worden. Zoiets.
Nee, ja, precies. Ja. Dus, de weg lag bezaaid met gewonde renners, schreef Sporza.
Ja,
dan.
Ja, vond ik heel heftig.
Waaronder vriend van de show, Jos.
Jeetje,
Ik
heb hem geappt, een beterschap gewenst en gevraagd hoe het met hem is, maar nog geen reactie.
Ja.
En dat lijkt me ook niet zo gek, want hij heeft...
Abrasions and bruises, zei Team Jumbo.
Ja.
Wat is het? Kneuzingen en schaafwonden?
Ja, en een gekneusde long ook. Dat klinkt altijd heel, heel onaangenaam.
Ja.
Ja. Dat klinkt heel matig.
Maar het is sneu, want los van dat het natuurlijk altijd kloot is als je valt, maar ik had het gevoel, en volgens mij, ik weet niet of hij dat heeft uitgesproken, maar die laatste tijdrit, dat was natuurlijk wel weer eentje voor hem geweest.
Ja, daar zat hij wel op de azen.
Dat zal ook wel, denk ik, toch de hoofdzakelijk of de belangrijkste reden zijn waarom hij überhaupt nog in koers was. Met Dekker en Groenewegen die eruit waren. En Bennett, waar niet zo heel veel voor gedaan meer hoeft te worden.
Ja, en bovendien vind ik hem niet het type dat uitstapt.
Nee, maar toch? Ja. Nee, nou als je hem kunt uit... Nee, maar dan moet je wel een doel hebben. Het lijkt me ook niet het type dat doelloos rond gaat rijden, toch?
Ah, nee, niet doelloos, maar...
Free fietsconcie.
Nee, maar ik bedoel, je... kijk naar Lotto.
Mm.
Daar is het gewoon echt zoeken naar mensen in de bus. En dat wil je ook niet. Dat wil je team ook niet aandoen. Ik bedoel, je wil niet dat George Bennett straks, ja, dat hij gewoon de laatste weken zijn eentje rondrijdt.
Dat hij ook zelf de bus moet rijden, omdat gewoon mensen zeggen, ja, wij gaan naar huis.
Goed. Vandaag had je dus ook de wonderlijke situatie, denk ik, dat die ook nog nooit heeft plaatsgevonden, dat Thomas de Gent de enige lotto-renner die niet in de aanval was vandaag. Ja. Die zat gewoon in zijn eentje in het peloton.
Oh, dat is echt heel zielig ook. Dat vindt hij ook helemaal niet leuk.
Nee.
Wat is met hem aan de hand eigenlijk? Waarom,
goeie vraag.
Dit was de Giro waarin hij ongeveer iedere dag de etappe had kunnen winnen praktisch.
Ja, ja, ik las iets over dat hij last had van een knieblessure. Ja. Maar dat hij ook niet uit was stappen. En dat snap ik wel. Want ja, dan houden we echt niemand meer over bij Lotto Soudal. Ja. Het is niet voor het eerst dat dit Lotto Soudal. Volgens mij vorig jaar hadden ze ook nog maar echt een paar man in koers.
Het zijn er nu nog drie.
Nog drie?
Ja, maar als je kopman en grote ster Ewan is, die altijd na een week zegt, het is wel mooi.
Ja.
En iedereen dan denkt, oké, als hij mag, dan mogen wij ook. Ja. Het is tijd dat Harm
ook
van Hoeken doorbreekt.
Boegman was trouwens ook een slachtoffer van de val.
Ja,
dat
absoluut.
Is nummer 6 van het klassement. Ja.
Ontzettend jammer, want die was gewoon wel goed. Zijn eerste week was een beetje flats, maar ook niet slecht of zo.
Nee, precies.
En nu, hij was in de aanval ook nog, wanneer was het? Was het op de Zonkolan? Of was het juist die bergetappe daarvoor?
Nee, die andere, ja.
Ja.
Maar het is inderdaad ook zo iemand waarvan je denkt, het zou kunnen dat hij zo'n Giro zo heeft opgebouwd, dat hij in de derde week in één keer top gaat zijn. En dan staat hij nog kort genoeg om echt een interessante rol te kunnen gaan spelen.
Zeker.
Dat is toch ook wel fascinerend, vind ik, van dit soort grote rondes. Dat je dan, weet je wel, dit was dan volgens mij 3 kilometer na de neutralisatie of zo. En sowieso een volslagen random moment we weten niet precies wat er gebeurde, maar waar je dan zomaar in één keer eruit kan liggen. Ja. Zonder dat dat aangekondigd wordt of logisch is of weet ik veel wat.
Jij wil aankondigingen bij valpartij. En hier gaat Daniel Martin op.
Als in, je hebt in ieder geval
een bord.
Nee, maar of momenten kastel, die gevaarlijk zijn, toch? Je denkt, je kijkt niet naar deze rit en denkt, oh, na 3 kilometer, daar zit echt een heel ingewikkeld moment.
Volgens mij, er was wat rugwind, dus dan, of wat schuin in de rug. Dus dan is het natuurlijk onrustig, omdat er dan kans op baaiers zouden kunnen komen.
Ja, en iedereen wil in die vroege vlucht zitten. Dus natuurlijk sowieso al.
Het begin is natuurlijk altijd gewoon wel een beetje onrustig.
Ja.
En dus, juist natuurlijk, als er niet zoveel aan de hand lijkt, zijn mensen misschien een beetje nonchalant en vermoeid. Ja. Ook nu, denk ik, zo vlak voor de rust. Ja, maar, echt,
We hadden in die eerste sprintetappe toch ook al, dat het soort dat er veel valpartijen waren.
Ja eerst zijn er veel Landa, valpartijen omdat mensen
precies,
nerveus
Landa en Sivakov.
Zijn.
Ja. Ook in zo'n niks-rit eigenlijk.
Ja, die zijn dan toch het gevaarlijkst. Omdat mensen gewoon inderdaad iets minder gefocust zijn, denk ik. Ja. Zoiets. Mm.
Hey, vonden jullie dat Oscar Riesebeek iets te verwijten viel vandaag?
Hij
had moeten winnen.
Zo, Frank.
Dat is,
ik
ben blij dat we jou hebben aangetrokken.
Harde woorden.
Nee, maar Bobby Traxel zei het gehuld in een uitstekende polo. Zei hij het goed?
Zo, ja.
Namelijk dat hij gewoon aan de kant had moeten blijven sprinten. Dat hij Kampenaerts de omweg had moeten laten nemen. En dat hij waarschijnlijk ook minder wind pakte door aan de kant te blijven rijden. En dat hij dan in ieder geval veel meer kans had gehad. Nu had hij geen schijn van kans.
Ja. En hij ging heel vroeg aan.
Ook dat, ja.
Vond ik, hij viel ook gewoon stil. Maar inderdaad, hij rolde ook nog eens de loper uit door helemaal naar links uit te rijden. Als hij gewoon langs de kant blijft sprinten.
Maakt gewoon extra meters.
Ja,
is voor nodig.
Want, volgens mij was hij wel explosiever dan...
Dat idee had ik ook.
Ja.
Maar
dan moet je hem zo kort mogelijk maken, toch? Dat is dan altijd de regel.
Ja, lijkt me wel. Ik vond het ook een rare finale. Je zag wel dat deze twee jongens nog niet zo vaak een dergelijke finale hadden gereden.
Ja. Want ze zijn allebei elkaar 3 keer gedemareerd of zo.
Ja, en dan hadden ze wel een paar meter.
Ja.
En normaal gesproken is het dan zeker bij een tijdrijder, maar Riesbeek is ook wel een hardrijder. Als je een paar meter hebt, dan ben je ook weg. Weet je wel, wat Van der Hoorn zei. Als ik iets aero zit en ik heb die paar meter, dan komt hij nooit meer bij mij. En dat vond ik zo raar, dat eigenlijk voornamelijk bij Kampenaerts niet gebeurde. Want die nam best wel het risico in de afdaling.
Ja.
Flink wat risico zelfs. Ja. En die had dan op een gegeven moment wel een meter of 8 of zo. En dan was hij toch niet weg. Dan kwam Riesbeek er toch weer bij. En andersom ook. Dus het was wel een heel mooi finale, vond ik daardoor. Ook met die kopgroep die erachter, of dit groepje dat erachter zat, dat toch wel aan het drukken was.
Ja.
Dus het was wel spannend.
Ik denk maar het
wel,
ook weer net niet georganiseerd kregen. Nee, klopt.
Nee, ik denk
wat de regie bedoel je?
Zo, ja. Even het peloton in beeld brengen. Weer... Geniaal.
Jezus. Ja, Gaviria ja. Die een jasje aandoet. Ja,
Sagan ook inderdaad. Nog 3 kilometer te gaan. Dit is het ideale moment om te schakelen naar Peter Sagan, die ergens achter in de koers een regenjas probeert aan te trekken.
Ongelooflijk, toch?
Ja.
Ik bedoel, als ik dat wil zien, dan kijk ik dat wel terug. Hè? Dan pak ik gewoon even de GoPro-beelden vanavond erbij.
Het contrast met de regie van het Songfestival was wel heel groot.
In alle opzichten.
In alle opzichten.
Nee, maar ik denk wel dat Riesebeek misschien wel zijn sprint heeft verloren door iedere keer na iedere bocht praktisch 5 of 10 meter achter te liggen. En als een soort gek achter Kampenaerts aan te moeten. Want ik bij iedere bocht dacht ik, nu is het gebeurd, nu breekt hij. En dan kwam hij weer terug op het wiel, wat ik geweldig vond. Dacht, hij is echt super sterk. Hij maakt goede kans in de sprint. Maar het lijkt wel alsof hij daar toch zo diep is gegaan bij al die achtervolgingen, dat hij ook een beetje...
Ik had ook het idee dat hij de favoriet was, hoor. Op een gegeven moment zag je dat beeld wat hij met die, toen die Movistar jongen, is dat Albert Torres volgens mij?
Ja.
Kampenaerts die berg opreed en het gemak waarmee hij nog leek te zitten in vergelijking met Kampenaerts en die Torres. Ja. Toen dacht ik wel, eigenlijk is it's yours to lose nou, weet je.
Het was een beetje alsof hij met zijn 2 zoontjes een klim opreed en dat hij dan keek of wie er als eerste... hij reed er als een soort reus achteraan. Goed beeld.
Zonde. Maar wel echt balen, want dat is echt leuk geweest. Het is natuurlijk echt zo'n jongen die dan... het is zijn eerste grote ronde. Hij is 28 volgens mij al.
Ja.
Riesebeek.
Ja.
En dus hij heeft er nog wel een paar jaar te gaan. Maar dit zijn wel kansen die je niet vaak gaat krijgen, hoor.
Once in a lifetime, zei hij, hè?
Ja, dat zei hij zelf ook, ja. Dus,
ja, het is natuurlijk ook normaal gesproken, weet je. Dat hij natuurlijk ook best wel dienend voor Merlier of Van der Poel of zo, weet je wel. Het hele voorjaar ook zo gereden. Dus je moet überhaupt... Eerst moet je maar weer zo in een positie komen dat je überhaupt mee mag in de vlucht. En dan, echt balen voor hem.
Balen voor hem, maar mooi voor Kampenaerts.
Mooi voor Kampenaerts, absoluut.
Heel verdiend.
Voorspelbokaal?
Ja, Willem. Moet ik je echt even nageven? Golfapplausje?
Ja.
Want jij hebt gewoon Nikias Arndt voorspeld. Of Niklas Arndt, een van de Arndts. De linker Arndt of de rechter Arndt, je weet het niet.
De verkeerde in ieder geval.
Maar man, wat zat je er dichtbij?
Ja, derde, hè, weet hij.
Zo, de knetter. Ik ben blij dat je mijn boek hebt gelezen en mijn YouTube-kanaal nu volgt. Waardoor je echt die voorspelbokaal eindelijk een beetje oppakt.
Ja.
En chapeau. Derde. Ik zag die kopgroep. Ik dacht, dit is echt listig. Deze gaat Willem gewoon weer pakken.
Ja.
Maar helaas.
Ja, het was. Ik heb lang de hoop gehad.
Ja.
Maar ik had sowieso een hele mooie. Want ik had dus ook nog op hem en op Oldani had ik ook nog een euro staan.
Ja.
Dus het maakt het wel serieus extra leuk om deze koers te volgen. Omdat je toch denkt, en dat ernaast dus zaten dus de Nederlanders erbij. Dus Riesebeek en Van den Berg van Française des Jeux.
Ja.
En Mollema natuurlijk. Dus dan denk je, ik heb gewoon heel veel kans dat dit goed gaat aflopen.
En liep het goed af?
Ja.
Een denkbeurtje eruit gepeurd.
Ik had wel, wat ik wel leuk vond, ook als constatering bij mezelf, dat ik zeg maar, ondanks dat ik 81 euro zou winnen als Victor Kampenaerts als eerste de lijn zou passeren, dat ik toch hoopte dat Oscar Riesebeek het zou winnen.
Ja, dat vind ik mooi. En het geeft ook aan hoe goed het met jou gaat.
Ja. Echt, hè? Ja. Morelo. Dus ik was ook nog eens een morele winnaar.
Eigenlijk, het gaat zo goed met jou, Willem. Oh,
dat is waar.
Ja. Het is dat nak.
Het is dat nak. Dat is het contrast. Dat is de prijs die je betaalt. Ergens moet het... Something's gotta give, Jonne.
Ja.
Wie had jij? Sagan, toch?
Peter,
dat was zijn, bij het ochtendinterview al klaar.
Ik wou zeggen, die deed ze best niet eens. Nou, dat is balen.
Bataille of Brambilla, Frank?
Ja, ik weet niet. Ik zal wel met het weer te maken hebben, denk ik. Of dat het
ik las hem nog eens terug. Jouw voorspelling, ik dacht, is ook een beetje een ongeïnteresseerde. Hè? Als je al die twee namen niet... niet de moeite neemt om die twee namen uit elkaar te halen.
Met de pet, nou ja, dat viel mij ook al op de afgelopen aflevering.
Ja, een Italiaan met een B.
Italiaan met een B.
Ja, maar ja. Zou je, als je ze naast elkaar zou zien, zonder wielershirt, zou je dan weten wie is?
Nee, maar
zitten
dat
we
Lorenzo
Fortunato
er
ook bij. Ja.
dat geldt echt voor heel veel wielrenners dat ik die niet zou herkennen.
Nee, en voor spelers van
nou? Toch? Zonder wielerkleren, je moet al... Huh?
Voor spelers van NAC, zou je die wel allemaal herkennen?
Ja, het is wel echt een verschil. Want ja. die zie je herkenbaar voortdurend in beeld.
Zonder helm.
Terwijl de meeste wielrenners zie je voortdurend met een hele grote zonnebril, een hele grote helm en dan in een gek kleurrijk pakkie. Dus op het moment dat die dan zeg maar in normale of vrije tijdskleding over straat gaan, dan je hebt heel weinig herkenningspunten. Dus de grote namen, de Mollema's en zo, die herken je natuurlijk wel op straat.
Ja.
Maar stel Eduardo Affini loopt hier op Texel. Ik zou hem niet herkennen hoor.
Vlaashof?
Nee, zeker niet. Zou je Vlaashof, als ik nou jou vraag, maak een tekening van het gezicht van Vlaashof. Ja, zou je dat kunnen?
Ik denk dat ik dan een tekening maak.
Los van jouw tekenkwaliteiten?
Ja, ik wou net zeggen, ik mocht geen tekenen kiezen van mijn lerares na het derde jaar.
Ik mocht dat. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mocht, maar ik had wel een onvoldoende voor tekenen in de eerste klas. Ik had ook een onvoldoende voor handvaardigheid en ik had een 6- voor techniek, waardoor ik echt op het nippertje de eerste heb over. Maar goed, dit terzijde.
Ja.
Nee, ik denk dat Vlaashof gewoon lijkt op de helft van de mensen die op dit moment op Texel zijn ook gewoon. Zie ik me hem voor. Stel ik me hem voor.
Ja, in mijn hoofd is het een soort Vinokourov. Zoals hij eruit ziet. Maar dat lijkt me sterk.
Ja, alle Russen lijken op elkaar. Krijgen we dit weer.
Ja hoor. Racisme-alarm gaat weer af hoor. Bij de parel uit het zuiden. Ongelooflijk.
Ja, zwaar. Ja. Sorry.
Nou, de proef op de som natuurlijk. Idi Schelling verklapte in de podcast.
De special. Iedereen moet luisteren. Wat veel mensen al gedaan hebben. Ja, maar ik kan zien dat er een heleboel vrienden van de show zijn die het nog niet hebben gedaan.
Nee, inderdaad. Schandalig. Ga jullie schamen, jongens.
We weten wie jullie zijn.
Maar dat Jay McCarthy gewoon in Amsterdam woont. Dat hij echt een Amsterdamse vriendin. En terecht. En die woont hier. En waarschijnlijk, want ik loop best wel veel of fiets door de stad. Ik heb hem waarschijnlijk al wel eens gezien. En ik heb hem niet herkend. Hij mij ook niet. Kan je ook je vraagtekens bestellen. Mm-hmm. Maar dus ze zijn gewoon moeilijk te herkennen, die jongens.
Maar dit is het precies.
Ja, als ze niet een gigantische bril en een helm op hebben.
Ja, maar het is toch lastig. Maar ik vind dit wel serieus een probleem van het wielrennen. Dus dat het moeilijk is om die jongens, als ze buiten de sport zijn, dan zijn ze eigenlijk niks meer. Tenzij je echt de wereldsterren à la Peter Sagan bent.
Keihard ben je, Willem.
Ja,
nee,
keihard.
Maar dat is... Ik denk hier even commercieel.
Dat ze die fiets afstappen, dan zijn ze niks meer voor mij.
Het is ook wel lekker, want Idi Schelling, die zei gewoon, los van dat hij natuurlijk nog niet zo'n beroemde renner is, maar die wordt nooit nergens aangesproken op straat als hij gewoon op bezoek is in Amsterdam. Tenzij die door de duinen fietst op zijn racefiets in zijn Bora-pakkie. Want dan herkent iedereen het natuurlijk.
Wel karakteristiek.
Ja, maar de meeste renners...
Ja, nou, ja, precies.
Ja, dat is waar.
Nou, hij zou het kunnen worden, inderdaad.
Wielrenners worden toch niet wielrenner om beroemd te worden. Althans, bijna geen één.
Dus maar voetballers worden toch ook niet voetballer om beroemd te worden?
Nou, ik denk dat er wel veel voetballers dat een heel leuk, heel leuke side
dish vinden. Denk je dat?
Ja, dat is toch ook wel een beetje de glitter en de glamour wereld. Ik bedoel, voor veel jongetjes is het toch gewoon een droom om profvoetballer te worden. Ook gewoon omdat je dan niet meer hoeft te werken.
Vanwege
en dat je
de hele
dag kan voetballen. Maar er zit natuurlijk toch ook gewoon wel veel roem en status en zo bij.
Ja, maar ik vond het heel leuk. Idi Schelling vond zichzelf precies beroemd genoeg momenteel.
Oh ja, voor ons niet.
Dat vind ik een leuk uit. Over beroemd gesproken, wie had het goed?
Ja,
vond je van een bruggetje?
Was er maar eentje. Ja,
virtuoos. Ja. Je kan zo bij het ESF aan de slag.
Jon 1.
Ja.
Jon 1. Dat is dus gek. Want dat
Jon zou, tutorials.
Wat maakt mij dat dan? Jon 2. Maar ja, die heeft het dus goed. En die mag de groetjes doen. Ik wil wel nog een speciale vermelding voor Harm van Donk. Die Oscar Riesebeek had voorspeld.
Wow. Goh, die zal balen.
Ja. Ja.
Dus, zo dichtbij.
But yet so far away. Beetje zoals NAC.
Ja, hij zal wel boos zijn op Oscar. Dat hij zijn sprint vernachelde.
Ja, denk het ook.
Maar leuk voor Jon 1, want die mag dus de groetjes doen. Dus als je even naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl mailt of je groetjes inspreekt via een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deroodelantaarn, dan horen we je volgende week. En vorige week hadden we er ook nog maar eentje, namelijk Jan 035, waarvan wij denken dat hij uit Hilversum komt. Want die won dankzij Andrea Vendrame. Het zijn wel echt serieus knappe voorspelbokalen dit.
Zeker.
En ook leuk dat er dan toch mensen zijn die het goed hebben.
Ja.
Dus we moesten maar even luisteren naar Jan zijn groetjes.
Ja.
Kom erin, Jan.
Dag bankzitters. Hier een berichtje van Jan 035. Ooit uit Hilversum en omstreken, maar inmiddels al jaren woonachtig te Amsterdam. Allereerst mijn dank voor de vele uren luisterplezier die jullie tijdens deze Giro aan onze luisteraars bezorgen. Het is iedere aflevering weer een feest. Na een voor mij persoonlijk moeizaam begin van deze ronde, waar de alles of niets schok om zowel Bernal als Evenepoel buiten mijn Scorito selectie te laten, vooralsnog beroerd uitpakt, is het een enorme opsteek om de voorspelbokaal te winnen, met dank aan Andrea van Dramen. Ik wil de groetjes doen aan de leden van WhatsApp-groep Het Koersdiscours, met wie het goed online toeven is tijdens het wielerseizoen, en geef een klein bonuskusje aan mijn vriendin Anne, met wie ik al menig fietsavontuur heb mogen beleven. Ik wens jullie nog veel succes en plezier tijdens deze Tour de Force, of moet ik zeggen Giro della Forza. Hoe dan ook, arrivederci.
Nou, bedankt Jan.
Ja, mooi. Toch uit Hilversum.
Toch uit Hilversum. Goed, inmiddels in Amsterdam. Leuk.
Mag je ook kusjes geven hier? Dat is mij volstrekt, volstrekt onbekend. Ja. Daar ben ik wel voor trouwens.
Ja. En veel groetjes.
Oh nee, voortdurend de statuten aan. Vanaf nu zijn de kusjes weer gewoon not done. Okay. In de podcast.
Of er moet een apart e-mailadres voor worden aangemaakt. Dat zou het nog wel kunnen.
Ja, kusjes@derodelantaarnpodcast.nl. Dat kunnen we wel doen hoor, geen probleem. Frank, kun jij ons even meenemen naar de komende dagen?
Ja, nou ja, dat wordt...
Merel komt dus weer terug.
Merel komt weer terug en vanaf dan eigenlijk... Vanaf
je gaat je haar wassen.
Ja, ik ga mijn haar wassen, ik ga me aankleden en dan wordt het vanaf dat moment wordt het smullen. Want we gaan natuurlijk morgen, maandag, dat wordt echt... denk ik wel, in ieder geval de zwaarste rit van de... Je weet natuurlijk nooit of dat de mooiste rit gaat worden, maar in ieder geval loeiend zwaar. We beginnen meteen bergop, maar daarna is het wordt het alleen maar ellendiger. 3 calls van de eerste categorie en 1 van de buitencategorie. En we finishen na een afdaling, dus dan kan Nibali nog 15 seconden terugpakken van de achterstand die heeft opgelopen in Cortina d'Ampezzo. Dan gaan we dinsdag. Dinsdag is het rustdag voor ons, voor de renners, voor iedereen. Dus dan kan je nog even gewoon hopelijk een beetje tot rust komen van wat er op maandag allemaal gebeurd is. Want dat wordt ongetwijfeld episch, om dat gore woord maar eens te gebruiken. Want het wordt ook heel vies weer, schijnt het, met sneeuw en regen en beren die daar schijnen te wonen. Dus dat wordt echt...
In Italië?
Daar in ieder geval wel.
Oké.
Ja.
Dat zou vet zijn, dat Nibali wordt gepakt door een beer.
Ja, of dat Nibali er allemaal beren heeft laten uitzetten. Met de foto van Vlaashoff erbij.
Die kans achter groter, je ook zegt.
En dinsdag kunnen we daar... getrainde
beren.
Ja, kunnen we de resten van Vlaashoff bij elkaar gaan zoeken. Want dan is het rustdag. En dan is het woensdag ook een vrij cruciale etappe. In die zin dat een voorspelbokaal etappe wordt. De 17e van Canazei. En dan finishen we op Sega di Ala. En dat is niet mis. Want die klim, die slotklim, die is 11,2 kilometer aan 9,8%. Dat is echt waanzinnig stijl.
Hoezo is dat geen buitencategorie, joh?
Ja,
ze doen hem als een eerste categorie, maar...
Ja, en daarvoor hebben ze nog de Passo di San Valentino. Dus dan is er al heel wat kaf van het koren af. Maar daarna is het echt ieder voor zich. Ja. En Bernal voor ons allen, denk
dat
ik.
Dat is een leuke etappe, zeg.
Pijnlijke is voor wat Remco Evenepoel ongetwijfeld de bibbers zal geven... is dat de eerste 90 kilometer bergaf is.
Maar niet
ik weet dat jullie hem de afgelopen tijd nog hebben zien dalen, maar dat zit de Remcootje kan nog wel een training gebruiken in dat opzicht.
Oscar Sainz snap moet ik ook heen. Wel. En dan hebben we ook nog donderdag. En donderdagavond nemen we dan weer op. En dan hebben we het onder andere ook over de 18e rit. En dat is door de Po-vlakte. Saai. Maar in de laatste 31 kilometer gaat het nog even 3 maal omhoog. Dus zullen we wel weer Mollema zien. We zullen wel weer Kovi zien. We zullen wel weer hopelijk een keer de Gent zien. Pello. Alle dieren van Napoleon. En misschien ook wel een keer Thomas de Gent. Zou leuk zijn.
Dat zou leuk zijn, ja, zeker.
Tip. Goed. Maar wij doen dus de voorspelbokaal voor de etappe van woensdag, want die vonden we leuker. Hoewel natuurlijk met al die dat vluchtersgeweld is dat...
Ook niet onderschatten.
Nee, maar daar hebben we er nu 2 van gedaan. Dus nu is het eventjes een bergetappe. Dus dat is dus die van woensdag, die jij net beschreef.
Ja.
Met die knijter van een slotklim inderdaad. En dus zeg maar Frank, jij mag als eerste.
Ik denk Yates. Ik denk dat hij in de stijgende vorm, de vorm stijgende lijn, stijgende lijnvorm, weet ik veel, te pakken heeft.
Er stijgt iets in ieder geval.
Er stijgt iets enorm en dat komt goed uit, want dat is woensdag ook aan de hand. Dus ik denk dat Yates misschien samen met Bernal en dat hij dan de etappe krijgt, omdat Bernal het eindklassement... veilig stelt.
Op zijn befaamde kittige manier.
Ja, och, wat gaat die kittig de keer woensdag.
Je caps lock ervoor aan hebt gezet.
Ik heb een caps
Simon Hello Kitty Yates. Ja.
Oh, zit Adam weer thuis. Godsamme, moet ik ook weer wat doen. Ja. Nee, Simon gaat winnen.
Ja. Ik denk dat we gaan hobbelen. Hobbelpaard. De kaart.
Daniel Martin.
Ja, we hebben natuurlijk veel paard gezien, maar weinig hobbelpaard. Dus, zeker. Eigenlijk tot nu toe louter Napoleons paard. Ja. En dat paard van Napoleon is een keer moe. En dan komt gewoon het beste paard van stal. Ja. En die hobbelt naar boven.
Dus jij denkt niet dat hij zijn gebit daar of zijn tanden daar op stuk bijt op die slotklim?
De tanden die hij nog over heeft, daar kan hij niet of nauwelijks meer mee bijten. Maar nee, ik denk dat hij... Hij heeft natuurlijk echt heel veel verloren in de gravelrit.
Ja.
Mm-hmm. Maar voor de rest is hij eigenlijk best in orde. Maar daardoor staat hij wel op een achterstand, waardoor als hij er nog bij zit, de laatste klim, en dat zit hij, dat als hij onderaan de klim gaat, dat er niet gelijk de grote mannen zullen reageren. Dus de wat kleinere mannen moeten dan reageren. De mannen die vechten voor plek 6 tot en met 10. Wie vecht er nou voor een 11e plek? En ik denk dat hij dan met zijn aankomst, met zijn punch, dat hij een leuke kans maakt.
Ja. Ik ga een beetje voor Frank zijn scenario, maar dan met Hugh Carthy in plaats van Simon Yates. Ik denk Hugh altijd sterk in de derde week, in ieder geval. Van de laatste grote rondes die we hem hebben zien doen. En hij is volgens mij ook in orde. Ja. Dus ik dacht, ik kan wel weer Bernal zeggen, maar Hugh Carthy is leuker.
Het is een beetje gek. Mijn hele scenario is Simon Yates. En dan zeg je, ik neem Frank's scenario, maar dan
Nee, maar met Bernal, toch? Oh, je zei toch dat hij samen met Bernal richting de finish zou gaan? Nou ja, dat denk ik. Dus ik denk dat Bernal en Hugh Carthy... Ik denk gewoon dat Bernal ook de laatste week gaat overheersen. Ik denk dat het dan eigenlijk... Mijn voorspelling is dat het volgens mij wordt het een beuken van een derde week. Maar het zou me echt hooglijk verbazen als Egan dit nog uit zijn handen laat glippen. Zeker. Ik heb niet het gevoel dat er iets dat daar nog iets gaat gebeuren. Eigenlijk dan is het zeg maar hij is gewoon echt wel. Hij steekt er zo echt nog wel met kop en schouders bovenuit.
Ja.
Ik vermoed niet dat dat nog gaat veranderen.
Maar misschien heeft Hugh al de hele week lopen fluisteren. Aan Bernal dat hij hem gaat pakken.
Maar het fijn is dat Bernal dat dan waarschijnlijk niet verstaan heeft.
Dus is de verrassing extra groot.
Is wel waar. Als je mee wilt doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En dan krijg je ook deze Giro weer eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om één iemand de groetjes te doen en niemand kusjes te geven in de show.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Frank Heijnen en mijzelf, Jonas Riesen. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show en auto.nl. Als ook aan de vrienden van de show, bijvoorbeeld Bas van den Bichelaar, Willem
Chapeau,
Krijn Poort, Willem Remy, Arjen
Remy,
Veldhuis.
Remy.
Oh ja, sorry. Maar als je die namen dan verzint, zet dan ook even een Q erop.
Willem Alpakken.
En Mirjam Bolder.
En Arjen Veldhuis vergeet je nu, hè?
Ja, die heb ik ook gezegd. Maar dat kan ik nog wel een keer zeggen, want mensen vinden het leuker als ik ze noem. Arjen Veldhuis.
Zal ik er toch ook een paar doen? Daniel Schenen, Pieter de Wit, Patrick Colli. Of Colli. Harm Meel.
Nu klinkt het als een border collie.
Ah, Meel, Patrick Colli. Oh, heerlijk, ja.
Patrick Colli, Harm Meel en Jeroen van Brugge.
Ja, die was de laatste een beetje saai, hè? Sorry.
Ja,
Ernst-Jan van der Pas, Matthijs Aukema, Harm Bassa.
Hey, goed.
Harm Bassa.
Ja? Wout Koster en René Koning.
Ja, klasse Willem. Wil je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels 984 vrienden? En op deze manier een potje gel mogelijk maken voor Frank Heijnen. Maar vooral ook...
Van die lekkere kruidvat gele kwast.
Ja, ja, want die hebben het heel zwaar, hè, sinds Dirk Kuyt dat niet meer gebruikt. Het is enorm ingestort, de verkoop.
En sinds ik geen schoolfeesten meer heb ook.
Ja, sindsdien is ook de AX-verkoop enorm ingestort. Maar vooral... Maak je dan ook mogelijk een hele hoop uren wielerluisterplezier. Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. en hetskoers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten, in het bijzonder Bastiaan Gaillard en de gevaccineerde Maarten Visser, Leon Geuyen, alsmede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, over de brandweer in Made gesproken. Hebben we nog een update? Is er nog gebeld?
Nou, nee. Niet bij de brandweer. Maar er gebeurde wel iets anders. We hadden het natuurlijk eerder deze uitzending over het European Song Festival.
ISF.
Ik weet niet of jullie de inzending van Noorwegen hebben gezien.
Jazeker. Volgens mij was Tix het Fabio in een glitterpak.
Tix genoemd naar de artiestennaam Tix, omdat hij Gilles de La Tourette heeft. Daarmee die Tix, vond ik grappig. maar die man had dus een enorme verenpak aan. Ja. En we kregen onmiddellijk een bericht van Femke van Hemert, die dacht dat ze daarmee het raadsel van de gestolen postduiven in Maat had opgelost. Eindelijk. Denk het ook.
Oh, die zijn gereden.
Ja, in het pak van Tix.
Ja.
Ja. Nou, ik denk dat we de dief gevonden hebben.
Ja, maar hij kan daar niks aan doen. Dat is gewoon
tonnen aan Maden zijn duif heeft gejat.
Ja, precies. Dat is gewoon een tik. Ja. Overigens, Tix had ook de zangeres van Azerbeidzjan opgepikt, hè?
Zo, ja. Ja. En dat is leuk voor hem.
Ja, dat
is echt leuk voor hem.
Ja, het is absoluut leuk voor hem.
Ja, het is echt leuk voor hem. Dat moet ik hem echt nageven.
Goed
echt
gedaan, Tix. Die actie waarderen, kunnen wij meer waarderen dan de diefstal van de postduiven. Daar komt het wel op neer.
En ook beter dan zijn optreden. Want volgens mij kreeg hij echt iets van 4 punten of zo.
Ja, daar moeten wij vooral niks over zeggen als Nederland. Want wij kwamen er niet bijster beter vanaf.
Nee, maar je weet niet met wie Jean Gu geëindigd is.
Dus dat is ook weer zo.
Wat dat betreft kunnen de punten ook nog onze kant op gaan.
Klopt. Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn of op deze Songfestival-uitzending, dan kan. Wij zijn vooral actief op Twitter en de Gram. En Jonne?
Ja, zeker. Twitter en de Gram.
Twitter en de Gram. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Wij zijn er aankomende donderdag weer. En dan blikken we dan wel weer vanuit de studio terug op ritten 16, 17 en 18 van de Giro. En dat is gewoon het begin van de laatste week.
Begin van het einde.
We zitten al gewoon... morgen gaan we de derde week al in.
Ja.
Het gaat zo snel, joh.
Het is snel gegaan.
Ja, precies. Nou, laten we hopen dat ons nog veel moois te wachten staat.
Zin in.
Ik ga weer even hazen spotten en buizen kijken. En uithuilen. Ja, een beetje.
Oh, huilen.
Ja. Texelse skumkoppen drinken.
Oh ja.
Erbij neerval. En dan spreek ik jullie donderdag.
Zie de hondenfilmpjes kijken. Ja, maar not.
Ik heb Dolly bij me, dus...
Dat scheelt.
Ik kan gewoon naar Dolly kijken. Hey jongens, ciao.
Tot donderdag.
Ciao. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sit right next to you.
You just look at yourself winning. What do you think?
I'm very happy for today. The team is the best. And... in first attack, stay with me, my teammate Albanese, and with he, I go in the breakaway. In the breakaway, go easy for all day. But when start Zoncolan, I attack, stay behind the Tratnik, and I legs very good, and I'm very very happy.
Did you?
For today, non ce la faccio neanche a fare l'intervista.
Ti ascoltiamo anche in italiano.
Guarda, ringrazio tutta la Eolo, Luca Spada che è qua con me, perché grazie a loro non sarei mai riuscito a raccogliere questo super risultato. Sono venuto qui pensando di andare in fuga, ma mai mi sarei immaginato di vincere sullo Zoncolan. Ma in macchina con Stefano Zanatta, Ivan Basso, Sean Yates e Jesus Hernandez e Alberto che è nella squadra, penso che sia il minimo vincere questa tappa. E adesso guardiamo le altre, io in salita vado forte, pedalo bene e sicuramente vi prometto che ci vedremo anche le prossime tappe.
Complimenti.
Grazie.
Luister nu naar de Mondkapjes Miljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.